Goedemiddag gemeente, gasten en luisteraars, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt dominee Van der Zwaag voor te gaan. We lezen vanmiddag uit de Bijbel Hebreeën 1 in zijn geheel. Namens de kerkraad nog de mededeling over de collecte. Voor de slotpsalm zijn er twee collectes. De eerste is voor de kerk bedoeld, de tweede voor de kerkelijke kas. Met als aandachtsgebied de kerk, jeugd en onderwijs. De collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. Ter inleiding op deze dienst zingen we nu psalm 147... vers 1 en vers 6. De kerkraad wenst u en jou, hier of ergens anders met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Thank you. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 113 en daarvan het tweede en ook het vierde vers, van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heere namen lof gegeven. En het vierde vers, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk. De apostolische geloofsbelijdenis mee beleiden we ook vanmiddag ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dan zingen we daarna Psalm 117. Dat is een hele korte psalm, maar één versje. Loof, loof den Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. En waarom? Zijn goedheid is in nood en dood voor ons zijn volk, oneindig groot en zijn waarheid wankelt nimmer meer, zingt halleluja, zingt zijn eer. We spreken in ons hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlees, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We lezen vanmiddag uit de Bijbel, Hebreeën hoofdstuk 1. En dat met het oog op zondag 13 van de catechismus. En in die zondagsafdeling krijgen we onderwijs over het tweede artikel van de 12. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Hebreeën 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. En de scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. En daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn ze niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Tot zover Hebreeën hoofdstuk 1. Laten we, voordat we het onderwijs van de catechismus gaan ontvangen, eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. We hebben het net gelezen in Hebreeën 1, Heere. U hebt alles geschapen. Alles is het werk van uw handen. En dat niet alleen. U onderhoudt het ook door uw kracht. En als we dan kijken naar onszelf, dan moeten we zeggen, Heere, u heeft ons dan vandaag ook weer gespaard, gedragen. U heeft ons vandaag al zoveel goeds gegeven. In vrijheid onderwijs vanuit uw woord. De instandhouding van ons lichaam door voedsel en kleding en onderdak. En ook vanmiddag opnieuw dat onderwijs vanuit uw woord. U geeft ons zoveel. U draagt ons van dag tot dag. En dan hebben we u daarvoor te danken, te erkennen. En laat het ook in ons hart mogen leven, wat de dichter van Psalm 68 ons voorhoudt. Dag aan dag draagt hij ons. En we bidden van u, Heere, of we dan ook vanmiddag mogen ondervinden dat u ons niet alleen draagt in het stoffelijke, maar dat u ons ook wilt dragen in het geestelijke. Dat we de leiding van uw geest mogen ervaren. Als we zo meteen de catechismus open doen. En als we samen stil zullen staan bij dat tweede artikel van die 12. Dat u, o Heere Jezus Christus, wordt beleden door de kerk als de enig geboren Zoon van God. En dat u door de kerk beleden wordt als Heere, als gebieder, als Kyrios. Die het over ons voor het zeggen heeft. Wilt u geven, Heere, dat we de rijkwijde van die belijdenis mogen verstaan vanmiddag. Dat we die over mogen nemen. Dat we, als we straks buiten zijn, dat we dan weer vervuld zijn van die rijkdom die in u ligt. En dat we daar ook van kunnen en willen spreken. Niet alleen tegenover elkaar, maar ook tegenover mensen die van buiten zijn. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest, Heere? En dat bidden we niet alleen voor ons die dat onderwijs ontvangen, maar ook vanmiddag weer voor hem die het onderwijs mag geven. Laten we samen het mogen ondervinden dat u ons vervult in rijke mate naar uw belofte. Wij willen samen vanmiddag aan u opdragen, Heren, allen die in uw naam vergaderen, maar die dat niet in vrijheid kunnen doen, die verdrukt en vervolgd worden. We denken aan alle individuele christenen die zwaar moeten lijden vanwege het geloof in u. Heere, wilt u ze ondersteunen en sterken? Wilt u ze omringen met uw bijzondere zorg? En wil ze staande houden te midden van alles wat op hen afkomt? We willen samen bidden, Heere, of u vandaag uw kerk in alle opzichten wilt gedenken. Dat waar we ook samenkomen als kerk van u. Dat we het mogen ondervinden dat u ons door uw woord en geest leidt en opbouwt. En dat dat mag zijn tot ere van u en tot versterking van het geloof. Wil uw koninkrijk vandaag ook uitbreiden, heren. Als op de zendingsvelden de mensen samenkomen. En als ze mogen luisteren naar het evangelie van de Heere Jezus Christus. Wil hun harten openen. En ook daar velen toebrengen. En velen ook die belijdenis in het hart en op de lippen leggen. Dat u, o Heere Jezus, de zaligmaker bent. In wie alle leven ligt. We bidden u vanmiddag voor allen die moeiten en zorgen hebben. En dan denken we aan allen in het midden van onze eigen gemeente. Maar we denken ook aan allen op deze wereld. Wilt u zijn waar mensen in ziekenhuizen worden verpleegd of in verpleeghuizen worden verzorgd? Er is zoveel nood op deze wereld en ja, we kunnen dat in uw handen leggen, omdat u alleen degene bent die daar ook verlichting kunt geven. Wil ons ook steeds weer opnieuw bepalen, heren, als we geconfronteerd worden met nood en moeite, het zij in ons eigen leven of om ons heen, wil ook geven dat we steeds meer mogen gaan verlangen naar die tijd, dat alle leed, alle moeite en alle zorg volledig tot het verleden zullen gaan behoren. Want die tijd die komt toch, heren. En we hebben daar toch ook belijdenis van mogen afleggen. Ook in deze dienst. Dat we mogen uitzien naar de tijd dat u alles nieuw maakt. U zult straks een wereld scheppen, een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. En dan zal de vrede heersen. En dan zal de vreugde gekend worden tot in alle eeuwigheid. Heren, mogen we daar meer en meer ook uit leven en naartoe leven. En dat onze aardse dingen ook steeds meer in het zicht, in het licht gezien mogen worden van de komende heerlijkheid. Als we zo vanmiddag samen een ogenblik voor uw heilig ogen komen, heren, in ons gebed. Dan belijden wij onze diepe afhankelijkheid. En dan openen we onze handen, onze lege handen. En dan vragen we, vervul ons, heren, vervul ons met uw zegen. Met de leiding van uw Heilige Geest, opdat we aan het einde van deze dienst het kunnen belijden. We zijn door de Heere onderwezen. We zijn door Hem vertroost. We zijn door Hem bemoedigd. We zijn door Hem weer op de goede weg gewezen. Hoor ons uit genade om Christus wil alleen. Amen. Psalm 8, daar willen we 3 versen van zingen. Het eerste, het vijfde en ook het negende vers. En met Psalm 8 is iets bijzonders aan de hand. Want het gaat dan wel over de mens, ons mensen, die een bijzondere plaats op deze wereld ontvangen hebben. Maar het gaat ten diepste over de mens, Jezus. De Zoon van God. En daarvan wordt beleden. U hebt hem een weinig tijd beneden het engelenheer een rang en een plaats doen bekleden. Maar u hebt hem uw rijkste gunst betoond. En hem met eer en ook met heerlijkheid gekroond. En ook het negende vers. Grootmachtig opperwezen. Hoe billig wordt uw naam. Uw grote naam door ons geprezen. Laten we samen zingen het eerste, het vijfde en het negende vers van die 8e psalm. Zondag 13 van onze catechismus. Vragen en antwoorden 33 en 34. We lezen ze met elkaar. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genoemd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. En daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. En waarom noemt ge hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Als we het onderwijs overdacht hebben, zingen we met elkaar de Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden. In zondag 13, gemeente, geeft de catechismus ons nog steeds onderwijs over de 12 artikelen. En die 12 artikelen die worden ook wel genoemd de apostolische geloofsbelijdenis. Het is tussen haakjes opgemerkt de alleroudste belijdenis die we als kerk hebben. Het gaat terug op een doopbelijdenis uit de vroege kerk. Het is ook een van de meest bekende belijdenissen, want we zeggen de woorden in ons hart op elke zondagmiddag als die in de kerk klinkt. Die 12 artikelen, die kun je verdelen als je het grofweg wil doen in 3 onderdelen. Die kun je verdelen in artikelen die gaan over God de Vader en die gaan over God de Zoon en over God de Heilige Geest. En hier in zondag 13, waar we het vanmiddag met elkaar over hebben, gaat het over God de Zoon. En dan gaat het vooral over wie is hij nu eigenlijk? Jezus, God de Zoon. Gods enig geboren Zoon is hij. Wat betekent dat nou eigenlijk? Waarom is het zo belangrijk dat we dat vasthouden? En in deze zondagsafdeling gaat het ook om dat andere. Hij is ook onze Heere. Onze Kyrios, onze gebieder. Wat betekent dat als je dat zo beleidt? Nou, dat zijn de dingen waar we het vanmiddag met elkaar over willen hebben. En ik hoop dat we het met elkaar mogen overdenken tot vreugde in ons hart. Dat we onze harten erbij mogen leggen en alles in hem, hem alleen mogen overhouden. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Dat is het thema. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon en onze Heere. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. Nou, dat is een hele vertrouwde belijdenis natuurlijk, want we, net wat ik zelf al zei, dat is iets wat we iedere zondagmiddag zo horen en meebeleiden als het goed is. Maar als je erbij stilstaat, dan moet je zeggen, het is toch wel een hele belijdenis. Hè? Jezus, die op aarde was, Gods enig geboren Zoon. Toen hij op deze aarde was, toen waren er heel wat mensen die zo ver echt niet konden komen. En die zagen een gewone man voor zich. En die wisten ook waar hij vandaan kwam, uit Nazareth, daar ergens in het noorden. Ze kenden zelfs zijn familieomstandigheden. Ze zeiden het ook, is dat niet die Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth? Is dat niet die zoon van die timmerman? Kunt u begrijpen dat ze er moeite mee hadden om de Heer Jezus te belijden als de Zoon van God? En toen hij dat zei, God is mijn eigen vader. Toen waren er heel wat mensen in zijn dagen die het hoofd schudden en die ook daar boos over werden en er verdrietig van werden en die op een gegeven moment ook Jezus de rug toekeerden. Want hoe durfde nou die Jezus van Nazareth, die gewone Jezus, hoe durfde hij nou zo'n belijdenis te doen, zo'n uitspraak te doen, dat hij de Zoon van God is? Dus er is, toen hij op aarde was, heel wat kritiek gekomen op zijn God zijn. Dat wilde men niet 1, 2, 3 overnemen. En toch is het de belijdenis geworden van de kerk van alle tijden, tot op de huidige dag. En dan willen we ons natuurlijk vanmiddag afvragen, wat heeft de kerk ertoe toch gebracht om Jezus te belijden als de enig geboren Zoon van God. Een verstrekkende belijdenis. Een enorm verstrekkende belijdenis. Een mens die je voor je ziet, die belijd je als de enige geboren Zoon van God. Hoe kom je zo ver? Hoe kun je daartoe komen? Het antwoord op die vraag is omdat het getuigenis van de Schrift daarover heel erg duidelijk is. Als de kerk belijdt, dat moeten we maar onthouden, dan doet ze dat omdat de Schrift getuigt. De kerk belijdt niets anders als het goed is dan wat de Schrift ons voorhoudt. Wij zeggen na wat de Schrift ons voorzegt. En dat geldt ook over deze belijdenis. Hij is de enig geboren Zoon van God. Omdat we dat lezen in de Schriften. Ik wil vanmiddag wijzen op de ontmoeting, die hele onverwachte ontmoeting die er kwam tussen de engel Gabriël en Maria. Binnenkort is het weer Advent en dan zullen die geschiedenissen ook allemaal weer aan de orde komen, denk ik. Wat is daar nou eigenlijk gezegd? Wat heeft die engel Gabriël nou tegen Maria gezegd? Ja, u zult een zoon baren. Nou, dat was op zich al heel wonderlijk en heel bijzonder. Maar wat heeft die engel toen over de zoon die ze zal gaan baren gezegd? Toen heeft hij gezegd dat heilige dat uit u zal worden geboren, zal de Zoon van God genoemd worden. En daar moet je even bij stilstaan. Zal de Zoon van God genoemd worden, waarmee Gabriël niet bedoelde te zeggen van hij is het eigenlijk niet, maar ze zullen hem zo noemen. Nee, hij wilde zeggen hij is de enige geboren Zoon van God, Maria, die uit u zal voortkomen. En men zal hem zo belijden en erkennen ook. Dat zal gebeuren door velen die in zijn omgeving zijn en ook later. Dat zal gebeuren. Hij zal beleden worden als Gods eigen zoon. En dat is al heel belangrijk om dat dus te lezen in de Bijbel. Voordat Jezus geboren is, werd hij al als de Zoon van God aangekondigd. Nou, en dan gaan we even verder. Dan kom je bij Johannes de Doper terecht. En dan weten we dat Johannes de Doper op een gegeven moment daar in de woestijn is bij de Jordaan. En dan ziet hij een man lopen. En dan ziet hij dat het Jezus is. En dan wijst hij met zijn vinger naar de Heere Jezus toe. En dan wijst hij zijn mensen, zijn volgelingen op de Heere Jezus. En dan zegt hij, hij is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan even later, dan zijn er allemaal mensen om hem heen en dan zegt hij, die man die ik net heb aangewezen, dat is de Zoon van God. En wie in die Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie niet in die Zoon gelooft, wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien en de toorn van God blijft op hem. Dus Johannes de Doper heeft het ook met zoveel woorden gezegd. Jezus is de Zoon van God. Hij is niemand minder dan de Zoon van de levende God. En dat is ook een verstrekkende belijdenis geweest van Johannes de Doper. Even later heeft niemand minder dan God de Vader Jezus beleden als zijn eigen zoon. En als ik nou zo eens zou vragen aan onze jongeren wanneer dat gebeurd is, dan denk ik dat ze het antwoord wel weten. Wanneer heeft de Vader zijn zoon beleden? Dat is bij de doop geweest door Johannes. Toen kwam er een stem uit de hemel. En die stem die zei, en dit is nu mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb, en hoor naar hem. Dus de Vader heeft zijn zoon beleden. Bij de doop, later nog tot twee keer toe. Drie keer lees je dat in het evangelie. Dat de Vader rechtstreeks vanuit de hemel Jezus als zijn eigen zoon beleden heeft. Dat is opmerkelijk. En dat is heel belangrijk ook, dat we dat weten. Weer later heeft ieder van de discipelen Jezus als de Zoon van God beleden. Petrus ging voorop. Petrus, die het antwoord gaf waarvan de Heer Jezus ook zei dat vlees en bloed hem dat niet geopenbaard hadden, maar de Vader in de hemel. Petrus die zei, u bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. En we kennen ook allemaal natuurlijk wel de geschiedenis van Thomas, hè, rond Pasen, dan lees je die weer. Wat is dat een prachtige geschiedenis ook. Thomas die tot geloof komt en die zegt, en u bent mijn Heere en mijn God. Moet je eens even nadenken, mijn Heere en mijn God, Jezus die voor hem staat in levende lijven. Als de opgestane weliswaar, u bent mijn God. En zo, gemeente, is het getuigen van de Bijbel niet onduidelijk. En daarom heeft de kerk van alle tijden tot op de huidige dag Jezus beleden als Gods enig geboren zoon. En we hebben het vanmiddag nog met elkaar gedaan. Misschien wel om een beetje nog zonder dat we erbij stilstonden, dat we het niet zo bewust gedaan hebben, maar we hebben het wel gedaan. We hebben al die 12 artikelen weer beleden. En dus ook dat tweede. Ik geloof in Jezus Christus, de Zoon, de enige geboren Zoon van God. Jezus is Gods enig geboren zoon. Wat betekent dat woordje enig geboren? Nou, dat is eigenlijk vandaag de dag is dat enigst kind. Enigst kind. Er is maar één kind in het gezin. God heeft wat dat betreft één zoon. Hij heeft wel meer kinderen, daar gaat het zo meteen ook nog wel even over. Maar God heeft maar één eigen zoon. En de catechismus die noemt in antwoord 33, Jezus, de eeuwige en natuurlijke zoon van God. Prachtige formulering. De eeuwige en de natuurlijke zoon van God. Hij is de eeuwige zoon van God. Weet je wat dat betekent? Dat er geen tijd geweest is, of Jezus was er van eeuwigheid af tot eeuwigheid toe. Ook ver voor de grondlegging van de wereld was Jezus al zoon. Eeuwig. En als je zegt, waar kan ik dat ook in de Bijbel tegenkomen? In het Oude Testament hoor ik de profeet Micha zeggen, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen van de eeuwigheid. Zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen van de eeuwigheid. Zo ver voor de grondlegging af is Jezus al de Zoon van God. En wat heeft hij zelf daarover gezegd? Hij heeft eens zelf gezegd, en dat is een heel klein tussenzinnetje geweest, maar daar ligt wel een enorme boodschap in opgesloten. Er staat ergens in het evangelie dat Jezus zei, voordat Abraham er was, ben ik er. Als je dat even op je laat afkomen, dan zeg je, wanneer was Abraham er ook alweer? Ja, 1500 jaar voordat Jezus op aarde was. 1500 jaar, 1500 jaar. Eer Abraham was, ben ik. Met andere woorden, Jezus zegt, ik ben er al langer. Ik ben er al voor Abraham. Jezus heeft in die uitspraak zijn eeuwige zoonschap zelf ook aangegeven. Jezus, de eeuwige Zoon van God. Jezus, ook de natuurlijke Zoon van God. En ja, gemeente, hoe meer je daarover na gaat denken, hoe meer en meer het eigenlijk ook gaat dagen en daveren, en dat je het eigenlijk ook niet meer kan overzien. De natuurlijke Zoon van God, wat een geheim. God die een zoon heeft. God die één zoon heeft. Van wie we in dat eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief gelezen hebben. Dat hij de afstraling is van de heerlijkheid van God. Dat hij de afdruk is van de zelfstandigheid van de Here. En wat betekent dat? Nou, dat de Here Jezus Christus een afdruk is van het wezen van God zelf. En wat is een afdruk? Nou, ik wil natuurlijk eerbiedig dat verwoorden, maar je kunt wijzen op een foto. Een foto is een afdruk. Een afdruk van iemand. Als je een foto ziet, dan kun je zeggen, nou, dat is hij, dat is zij. Je bent het niet, maar het is alleen maar een verwijzing naar. Zo is Jezus de afdruk van het wezen van God. En tegelijk is hij ook nog weer meer. Hij lijkt niet alleen op de Vader, maar hij is één van wezen met de Vader. En dat ook van eeuwigheid af. Toen Jezus op aarde was, toen vroeg op een gegeven moment een van zijn discipelen, Filippus, die zei, wilt u ons de Vader tonen? Mogen wij de Vader zien? Toen zei Jezus, als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Met andere woorden, we zijn zo met elkaar verweven dat je in mij de Vader ziet en in de Vader zie je mij. En dan zeggen we, ach, wij kunnen dat verder niet doorgronden. Daar moet je dan verder ook niet in willen doordringen. Je moet dat eerbiedig geloven en je daarover verwonderen en dat meebelijden met de kerk van alle tijden. Ik geloof dat Jezus Christus de eeuwige en de natuurlijke Zoon van God is. Ik zei net aan het begin al dat in Jezus' dagen er heel wat mensen waren die toch heel veel moeite met die belijdenis hadden. En het is wel een beetje te begrijpen, omdat Jezus toen gewoon mens was en hij leefde onder hen, hij sprak met hen. Moet ik geloven dat die man die hier voor mij staat, die er gewoon uitziet zoals een gewoon mens, moet ik geloven dat hij de Zoon van God is? Dat ze daar moeite mee hadden, is wel een beetje te begrijpen. Maar later zijn er ook heel wat kritiek, is er heel wat kritiek geweest op de belijdenis dat Jezus de enige geboren Zoon van God is. En ik zal dat nu vanmiddag niet helemaal breed uitspinnen, maar je kan er zelf ook wel weer iets over lezen. Er is genoeg informatie over. Als ik de naam Arius noem, zegt je dat wat? Arius? In het begin van de kerk, die zei, ik geloof dat Jezus een schepsel van God is. Hij is toen terecht gewezen, zijn leer is afgewezen. In de tijd van de reformatie waren er ook mensen die zeiden van, hoor eens, hij is als mens geschapen, als wij, net als wij, als mens geschapen. Maar door zijn gehoorzaamheid en door zijn werk is hij tot de majesteit van het Zoon van God zijn opgeklommen. En dan zou je een beetje oneerbiedig kunnen zeggen, die mensen die dachten dat het God zijn van Jezus het lintje was dat de hoogste overheid heeft uitgereikt op grond van bewezen diensten. Jezus, de Zoon van God. Zijn er vandaag ook die dat bestrijden? Ja. Van de week heeft een spraakmakend theoloog, Harry Kuitert, heeft weer een van zijn nieuwe boeken het licht doen zien. En dat boek dat heet Constructiefouten van de Kerk. En een van de constructiefouten is de belijdenis dat Jezus de Zoon van God is volgens hem. Hij was maar een gewoon mens die we moeten navolgen. Maar ik zou vanmiddag willen zeggen, wat blijft er over als we Jezus niet meer belijden als de Zoon van God? Weet je wat er dan overblijft? Hoogstens inderdaad, zoals Kuiter dat ook wil, een mens die we moeten navolgen, die ons een goed voorbeeld geeft, die een stukje barmhartigheid toont voor de armen, hè, en die ons liefde leert ten opzichte van de samenleving en ook van de natuur. Maar ik zou zeggen, als dat het enige is, dan kun je ook Mahatma Gandhi wel volgen. Of dan kun je ook wel een aanhanger van Nelson Mandela gaan worden. Want het zijn toch ook mensen die wel een aardig voorbeeld hebben nagelaten. Als Jezus niet de Zoon van God is, dan hebben wij geen zaligmaker. En als wij geen zaligmaker hebben, dan is er ook geen zaligheid. En dan zou ik eigenlijk willen zeggen, overdenk dan dat punt. Dus als er geen zaligheid zou zijn, wat dat inhoudt. Dan zou heel het aardse bestaan toch eigenlijk nog veel triester en donkerder zijn dan het eigenlijk al is. Dan zou er voor niemand enig uitzicht of verwachting meer overblijven. En daarom, we moesten het maar niet doen wat Kuitert zegt. Maar we moesten maar blijven bij wat datgene wat de kerk ons heeft voorgehouden tot op de huidige dag. Ik geloof in Jezus Christus, de enig geboren zoon van God. God heeft één zoon. Maar God heeft meer kinderen. En dat wordt in onze catechismus vanmiddag ook prachtig verwoord en beleden. Het lijkt een beetje tegenstrijdig. Hoe zit het nou? Eén zoon, meer kinderen. Ach, het is eigenlijk heel eenvoudig. Jezus, Gods eigen zoon. En al de gelovigen op aarde als kinderen aangenomen, geadopteerd. Wat adoptiekinderen zijn, dat weten we. Het zijn vaak kinderen die uit kansarme gebieden van de wereld zijn gekomen en die hier een bestaan hebben gekregen, die binnen een gezin zijn opgenomen. En ze zijn ook werkelijk binnen het gezin opgenomen. Ze krijgen de rechten van kinderen, de achternaam van de ouders gaan ze dragen. Volledig worden ze als kinderen geadopteerd. Het is bijna onvoorstelbaar, maar zo is het in geestelijke zin precies eender. Wij mensen zijn van onszelf ongehoorzame kinderen als het gaat om onze verhouding met God. We willen van God niet zoveel weten. We zijn van huis weggelopen. Als je een foto wilt zien van wie wij mensen van onszelf zijn, dan zou je heel goed naar die verloren zoon kunnen kijken. Je kent hem wel. Die verloren zoon die uit huis ging, die zei: Vader, ik wil hier weg. Ik wil het deel hebben en ik wil naar de wereld toe. Ik wil niet bij u. Dat is nou eigenlijk een foto van u en van jou en van mij, zoals het van nature ligt in ons hart. Ik wil God niet. Ik wil uit dat gezin van God. Ik wil niet gehoorzaam zijn. Ik wil mijn eigen leven leiden. Los van God. Die verloren zoon is toch weer tot kind aangenomen. Ja. Ging niet zonder slag of stoot. Wat is er gebeurd? Hij is vastgelopen. Hij heeft op een gegeven moment, om zo te zeggen, zijn failliet heeft hij onder ogen gezien. En hij heeft gezegd: ik zal naar de Vader gaan en ik zal zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw kind genoemd te worden. En toen hij zo weer terugkwam, hè, toen hij zo met al zijn ellende terugkwam bij de Vader, hè, toen zei die Vader niet van: nou ja, fijn dat je er bent, maar nu ga je verder maar als knecht door het leven. Toen stond die Vader al met open armen op hem te wachten. Toen zei die Vader: jullie moeten het gemeste kalf maar gaan halen en slachten. En jullie moeten even een nieuw kleed om zijn schouders leggen en een ring aan zijn vingers doen. Toen werd hij, en dat was onvoorstelbaar, toen werd hij in zijn kind zijn hersteld. Toen werd hij als kind weer aangenomen door de Vader. En dat is nou hoe of het in geestelijke zin ook gaat, gemeente. Hoe of het in geestelijke zin gaat. Wij die in onszelf verloren zijn. Wij die het huis verlaten hebben. Als we terugkomen tot God. Als we als een berooid mens in onszelf de toevlucht nemen tot de Heere. En zeggen: Heere, ik ben het niet waard om uw kind genoemd te worden. Dan gaat het meevallen. Dan gaat het voor eeuwig meevallen. Want dan gaat de Heere ons als kinderen adopteren. En als je zegt: dat is toch niet mogelijk. Nee, dat is ook niet mogelijk op grond van ons. Maar het is wel mogelijk op grond van Christus' werk. Wij worden uit genade door Christus tot kinderen van God aangenomen, geadopteerd. En ik zeg u, als God ons tot zijn kind adopteert, dan worden we volledig in kinderrechten hersteld. En dat is ook weer onbegrijpelijk en onvoorstelbaar, maar dat is de rijkdom van de aanneming tot kind door God. In Christus neemt God van die verloren mensen als wij zijn, van die verloren zonen die weer terugkomen, die verloren dochters die weer terugkomen, neemt God ze weer aan tot zijn eigen kind. Je krijgt de kinderrechten terug. En je krijgt straks ook de erfenis van het kindschap uitgekeerd. Wat een machtig evangelie, wat een geweldige rijkdom, waar je, om zo te zeggen, nooit over uitgedacht raakt. Waar je nooit over uit verwonderd bent. Wat is dat toch een rijkdom, Heere, dat ik om Christus wil aangenomen ben tot uw kind. Niet uw knecht, maar uw kind. Ja, zegt er iemand, wat zou ik graag daar ook het een en ander van ondervinden in mijn leven. En het is een geweldige rijkdom, maar hoe kom ik nou zo ver dat ik dat nou ook mag beleven en beleiden? Dat de Heere ook mij aangenomen heeft tot zijn kind. Je mag erom vragen. Natuurlijk in de eerste plaats gaat het erom dat we het bij de Heere zoeken. Maar je mag er ook om vragen dat je daar meer zekerheid over mag krijgen. En dan zal de Heere dat doen door zijn Heilige Geest. Want weet je wat in Romeinen 8 staat? Hij geeft ons zijn geest. En die geest die laat ons zeggen en belijden: Abba, Vader. Dus de Heilige Geest brengt ons zelf tot die belijdenis dat God mijn Vader geworden is. En dat ik zijn kind geworden bent. We mogen het van hem verwachten. Jezus, Gods enige geboren Zoon, wij door het geloof aangenomen tot kinderen van God. Jezus, ook onze Heere. Wat betekent die uitspraak, titel Heere of Heer? Wij noemen hem altijd Heere. Een stuk onderscheid tussen aardse heren. En ook een eigen naam is het bijna geworden. Hè? Maar wat is dat eigenlijk? Heer of Heere? Dat is kurios, dat is gebieder. Die het voor het zeggen heeft over ons. Als we in de Heere Jezus geloven, is hij onze Heere geworden. He, dan is hij onze gebieder geworden. Dan zeggen we, Heere, u mag het voor het zeggen hebben in mijn leven. We zijn, als hij onze Heere geworden is, zijn eigendom geworden, zegt de catechismus. En als je daar nou even over nadenkt, dan zeg je, wat is dat ook weer geweldig rijk. We zijn zijn eigendom geworden. Ik ben niet meer van mijzelf. Ik ben nu van hem. En hoe kan dat nu, dat ik zijn eigendom geworden ben? Nou, zegt de catechisme, zal ik je vertellen. Hij heeft met lichaam en ziel ons van onze zonden, niet met goud, met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost. Hij heeft het gedaan door zijn werk op Golgotha, waar zijn bloed gevloeid heeft. En dat is verzoenend, dat is bloed dat loskoopt, vrijkoopt. Door dat werk op Golgotha heeft Jezus mij, die in hem gelooft, die het bij hem mag zoeken, tot zijn eigendom gemaakt. Wat een rijk. En dan hoor ik eigenlijk in gedachten ook broeders en zusters onder ons zeggen van, ja inderdaad, wat een rijkdom. Maar wanneer weet ik nou dat dat ook voor mij geldt? Hoe kan ik dat nou zeggen? Hij heeft met zijn kostbaar bloed ook mij losgekocht en hij heeft ook mij tot zijn eigendom gemaakt. Hoe weet ik dat nou zeker? Want zegt er iemand, je kunt jezelf toch ook bedriegen? En dat zal toch wat zijn als je denkt dat het goed is en dat je straks erachter komt dat het niet zo is. Hoe weet ik het nou zeker? Ik ben het eigendom geworden van de Heere Jezus Christus. Nou, weet je, daar krijg je zekerheid over als je niet ziet op jezelf, maar als je ziet op hem. Als je ziet op jezelf, dan blijft het altijd van, ik zou het niet weten. Want bij jezelf kom je zoveel zwakheden en zoveel gebreken tegen, dat je denkt, oh, wat is het toch? Wat met mij? Maar als je ziet op hem, kijk, dan gaan de dingen veranderen. Want dan zie ik de Heere Jezus aan het kruis. En dan zie ik, dan besef ik, dat zijn werk veel groter is nog dan mijn schuld en mijn zonde. Want hij leidt daar voor zijn volk, voor zijn kerk, van alle tijden en van alle plaats. En één druppel van zijn bloed is genoeg om alle zonden van de hele wereld te verzoenen, zegt de belijdenis. Dus laat staan die van mij. Bij hem is zoveel genade, veel meer genade, dat er schuld bij mij is. En dat is iets wat je mag gaan beseffen. Als je ziet op hem, zijn geweldige borgwerk, waar zoveel ruimte in ligt voor ons verloren mensen in onszelf. Ja, zegt er iemand, maar dan kan er nog zoveel ruimte in liggen in dat werk van de Heere Jezus. Maar hoe weet ik nou dat het mij toekomt? Want ach, ik ben soms zo liefdeloos en ik ben soms zo ongelovig en ik ben, nou ja. Kijk, niet zien op jezelf, maar weer zien op hem. En als je ziet op hem, dan zie je daar een heiland die vol liefde is. Die zijn leven overgaf voor ons aan het kruis. Die zijn leven tot het laatste toe uitgegoten heeft. Tot verzoening voor onze zonden. Wat moet Christus toch een oneindige liefde hebben gehad in zijn hart. Om dat te doen. Om zijn leven als een offer te geven. En hoe meer ik zie op die liefde. Hoe meer ik overdenk hoe groot zijn liefde is. Ach Heere, dan durf ik het niet meer te geloven dat ik er niet bij kan. Als uw liefde zo groot is. Ach, dan kan ik er toch ook nog wel bij. Dan wilt u toch ook mij niet verloren doen gaan. Dan mag ik toch weten dat uw werk niet alleen voor anderen er is, maar ook voor mij. Gaandeweg gelovig zien op Jezus en zijn grote werk en op zijn oneindige liefde. Dat geeft meer en meer vertrouwen. Dat geeft meer en meer duidelijkheid over die vraag. Ben ik nou ook het eigendom geworden van de Heere Jezus? Het is wel een hele belangrijke vraag waar je niet aan voorbij moet leven. Je moet niet denken, nou, dat zien we later wel weer hoor. Nee, het is wel van belang. Want als ik niet het eigendom ben van de Heere Jezus, heb ik geen zaligheid. Dan heb ik ook geen toekomst. Ik moet wel het eigendom van hem worden. En daarom moet ik in mijn leven daar ook echt mee aan het werk. Dat ik daar duidelijkheid over krijg. Hij alles. En ik niets. In de loop van de geschiedenis werden christenen heel vaak gedwongen om de Heere Jezus als Heere af te zweren en om bijvoorbeeld de keizer als Heer te erkennen en later zelfs ook de paus. Er zijn heel wat christenen die zijn op de brandstapels terechtgekomen omdat ze Jezus als Heere hebben beleden. En ondanks alles dat er zoveel druk op hen werd uitgeoefend, bleven ze staande en konden ze niet anders dan zeggen, Jezus is Heere en we zijn het eigendom geworden van hem. Heb u wel eens gehoord van bisschop Polycarpus uit Smyrna? Bisschop Polycarpus die werd ook op de brandstapel gelegd vanwege zijn geloof. En toen zei men tegen hem, als je nou één keer Jezus als Heere afzweert, dan mag je eraf komen bij een vrij man. Toen zei Polycarpus, hoe zou ik hem verloochenen die zijn leven voor mij overgaf. En ik ben nou 86 jaar geworden. Hij heeft mij 86 jaar gedragen en omringd met zijn liefde. Hoe zou ik hem verloochenen die mijn leven is. En zo heeft hij de marteldood gestorven. Er zijn velen toch standvastig gebleven in de belijdenis. Jezus is mijn Heere, mijn Kyrios, mijn gebieder. Een geweldig voorrecht als je het eigendom van de Heere Jezus bent geworden. Maar ik zou vanmiddag ook erop willen wijzen dat het wel een verantwoordelijkheid ook inhoudt, gemeente. Als je het eigendom geworden bent van de Heere Jezus, dan betekent dat ook dat we niet moeten doen wat men in deze wereld doet. Dat we niet moeten denken zoals men denkt. Dat we niet moeten goedkeuren wat men goedkeurt. Maar dat het mijn verlangen moet zijn, wat wilt u nou, mijn Heere en mijn God? Laat ik willen wat u wilt. Laat ik niet willen wat u niet wilt. Mag ik vanmiddag eens vragen aan jou, aan u in de eerste plaats, mijn broeder, mijn zuster, mag de Heere het werkelijk voor het zeggen hebben in ons leven? Ook morgen. En ik wil het ook aan jou vragen, lieve jongeren, mag de Heere het werkelijk voor het zeggen hebben in je leven? Als hij het niet voor het zeggen mag hebben, wie mag het dan wel voor het zeggen hebben in je leven? Alle heren buiten de Heere Jezus bieden geen houvast en geen enkele toekomst. Wie de wereld als heer dient, zal met de wereld vergaan. Wie zichzelf als heer dient, zal slaaf van de zonde worden en uiteindelijk in de duistere kerker van het verderf gaan eindigen. Er is maar één Heere die leven geeft en leven biedt. En dat is de Heere Jezus Christus. En ik hoop dat het van harte mogen belijden. Voor het eerst of voor de zoveelste keer. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, ja. Maar ook onze, ja, mijn Heere. Amen. zullen we samen danken en bidden. Zo mag de kerk van alle tijden, alle plaatsen het belijden. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. En we hebben er samen weer stilgestaan vanmiddag wat dat nou precies inhoudt. Wat een rijke belijdenis dat toch is. En wat dat ook voor ons persoonlijk mag gaan inhouden. Heere, wilt u iets van die rijkdom ons ook doen ervaren? En als we ernaar verlangen, als we vanmiddag zoiets hadden van daar sta ik nou buiten, maar daar zou ik nou zo graag deel van willen uitmaken, van dat volk dat die rijkdom kent. Heere, dan mogen we toch bij u zoeken. En dan wilt u ons toch verder leiden. We danken u dat we zo vanmiddag ook met elkaar dat onderwijs mochten horen en met elkaar mochten delen. En wil datgene wat we zo vanmiddag ontvingen zegenen aan het hart van een ieder van ons ouderen en jongeren. We bidden of u ons nabij wilt zijn, Heere, ook weer in de week die voor ons ligt. Iedere week bidden we of u ons in de week die voor ons ligt de kracht wilt geven om ons werk te gaan doen, waar we dat ook hebben te doen. En we zijn van u afhankelijk. Wilt u ons nabij zijn, Heere, als we moeite en spanningen rondom onze werksituatie ervaren. Of als we op zoek zijn naar werk. En misschien dat al langere tijd. We bidden van u, Heere, of u in het midden van onze gemeente ons zegenen wilt. Als we in verenigingsverband samen zijn, als we de schriften mogen openen, als er aan de jonge mensen catechisatie wordt gegeven, wilt u uw zegen erover geven, Heer. Dat het alles mag zijn tot opbouw en dat het mag zijn tot verheerlijking van u. Dat dat de uitkomst is. Dat kon het zijn, we allen, jong en oud, het mogen belijden. U bent onze, u bent mijn Heer. We danken u, Heere, voor het goede wat u ons vandaag schonk. En we bidden of u ons nabij wilt zijn, ook in de komende week. En we vragen ook of u alles wilt verzoenen wat niet was naar uw heilige wil. En we zien op naar u, in wie alles wat we nodig hebben ligt. We zien op naar u, o Heere Jezus Christus, die koning bent. En die hoge priester is aan de rechterhand van God. Wil ons alles schenken, ook in de komende week uit genade, om zijnentwil. Amen. Psalm 72, het tiende, het elfde vers, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom en zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ga in vrede naar uw woningen, de nieuwe week weer in. Met u dragende de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en met jullie allen. Amen.
Thank you.